Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Het eerste vers van Psalm 121. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna willen we zingen van Psalm 6, het eerste vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. En vervolgens wordt u gelezen uit Nehemia 2 en daarvan het 10e tot en met het 20e vers. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Nehemia 2, vers 10 tot en met 20... nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 6, het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Te lezen Nehemia 2, de verzen 10 tot en met 20. Toen nu Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij, en ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nachten door de dalpoort en voorbij de drakenfontein naar de mespoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des koningsvijver, doch er was geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan. Toen ging ik op des nachts door de beek en ik brak aan de muur en ik keerde weder en kwam in door de dalpoort, alzo keerde ik weder. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had het tot nog toe de Joden en de priesters en de edelen en de overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Toen zeide ik tot hen, gijlieden zie de ellenden waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijn Gods, die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn, dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. Als nu Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Gesem de Arabier dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt gij lieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot een antwoord en zeide tot hen, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken en wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u gemeente in de 123ste psalm. Psalm 123. En daarvan het eerste en het tweede vers. Wij lezen daar Gods woord en onze tekst voor deze morgen als volgt. Een lied aan Maaloot. Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouwen, alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Tot zover de tekst. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Het is, Heere, aan de morgen van deze zonovergoten meizondag, dat U ons samenbrengt in Uw huis. En geef ons dankbaarheid voor het feit dat U ons spaarde en droeg en dat U ons hier brengt deze morgen. Maar laten we ook iets mogen kennen van de geestelijke houding van de dichter van Psalm 123. Dat wij onze ogen niet alleen slaan op de omstandigheden waarin wij ons bevinden, of ze nu moeilijk en vol tegenslag zijn, of dat voorspoed ons omringt, maar dat we onze ogen zouden mogen slaan op U die in de hemel woont en troont. In diepe afhankelijkheid van U, opziend naar de hemel om datgene wat nodig is, om Uw bescherming, om Uw onderwijs, om Uw aanwijzingen, om Uw genade. Heere, wilt U geven dat we zo vanmorgen verenigd zouden mogen zijn in een gemeenschappelijk gebed. En dan kent U de omstandigheden waaronder we naar de kerk gekomen zijn. U weet van zorgen, van moeite, van verdriet. Wilt U de genade geven om al onze wegen op U de Heere te wentelen en om ons hart voor U uit te storten in het gebed en om U onze zorgen bekend te maken en te vragen om wat nodig is. Mogen we U dat bidden, Heere, voor onze zieken. We dragen ze aan U op. Wees met hen die thuis met ons meeluisteren. Wees met hen die, al zijn ze ziek, soms ernstig ziek, toch in de kerk kunnen zijn. Geeft U, Heere, uw zegen over de medicijnen en over kuren die ondergaan worden. U bent toch een God die gezondheid en ziekte in uw hand hebt. U bent ook in deze tijd nog een God van wonderen. Maar boven onze lichamelijke noden en zorgen uit bidden we U of U wil geven uw onderwijs en uw genade ook op wegen van ziekte en tegenslag. Heiligt u de tegenslag in ons leven en aan ons hart. Wil u zorgen, Heer, voor de eenzamen onder ons. Wees met hen. Wanneer ze ook aan het einde van deze dienst alleen thuiskomen. Of misschien wel bij anderen thuiskomen en toch zich zo eenzaam en onbegrepen kunnen voelen. Heere, denk aan degene die korter of langer geleden een geliefde moesten verliezen. Wilt u het verdriet verzachten? Wilt u troost schenken? Wilt u boven alles de lege plaats met uzelf vervullen? Ontfermt u zich over degenen die het psychisch moeilijk hebben. Wees ook met hen, Heere. Ze gaan ook voor zichzelf soms zo'n onbegrepen weg. Het is ook zo moeilijk om een andere duidelijk te maken wat ons bezighoudt. Maar u bent de grote kenner van de harten en van de levens. En geeft u dat het een troost mag zijn om de dingen voor u uit te spreken. En wilt u uw licht en uw kracht te geven te midden van duisternis en te midden van zwakheid. Heere, zo denken we aan allen die uw hulp nodig hebben. Mogen we u ook deze morgen dank zeggen voor het feit dat u de jongeren van de jeugdvereniging weer veilig bij ons terugbracht. U gaf dat ze enkele dagen elders mochten zijn, elkaar mochten ontmoeten, met elkaar mochten spreken. Geeft u dat het tot samenbinding mag zijn geweest, maar boven alles geeft u dat het verbonden mag hebben en binden mag aan uw woord en aan uzelf. En wilt u met onze jonge mensen zijn, Heere, in alles wat op hen afkomt. Enerzijds is daar de wereld met al haar verleiding die trekt. En wilt u geven dat ze iets mogen zien van hoe goed het is om de Heere te dienen en te vrezen. En dat ze u mogen zoeken. Anderzijds kunnen daar ook allerlei verwarrende geluiden op hen afkomen. Geluiden die de waarheid van uw woord soms wel enigszins benaderen. En daardoor ook zo aannemelijk lijken. Geluiden die misschien ook zo makkelijk aansluiting vinden op ons hart, op ons natuurlijke hart. En toch geluiden die niet in overeenstemming zijn met de waarheid van uw woord. En daarom vragen we van u of u ook aan onze jonge mensen wil geven dat ze mogen onderscheiden waar het op aankomt. En wilt u ze, Heere, verbinden aan de waarheid van uw woord en de leer van uw woord. Meer nog wilt u geven dat ze verbonden mogen worden door genade aan diegene die het gezegd heeft. Ik ben de weg, de enige weg en de waarheid en het leven. Sterkt u, Heere, onze jonge vrienden die zich voorbereiden op de examens. Wees ook met hen. Helpt u ze. Geeft u ze kracht en geeft u ze wijsheid. En dat ze hun oog ook, net zoals de dichter, biddend omhoog mogen slaan tot u die in de hemelen woont. Heere, wees met allen die deze zondag samenkomen. Sommigen komen samen onder wel heel moeilijke omstandigheden. Gisteren hebben we kunnen lezen in de krant hoe juist de christenen in Syrië en in bepaalde steden in dat land het bijzonder moeilijk hebben. Wees ook met hen, wil ze beschermen, beveiligen en uw hulp doen blijken. Zo dragen we ook vervolgde christenen aan u op. We bidden u, Heren, voor alle die uw woord deze zondag mogen uitdragen. Predikanten, studenten, allen die u geroepen hebt, wil ze omgorden met kracht en sterkte. En laten ze mogen spreken. En laat dat ook mogen gelden voor de dienaar van het woord van deze morgen. Naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Heren, denk aan ons in dit bijzondere uur van samen zijn. U kent ook het bijzondere karakter van de dienst. Door uw goedheid is het dat een van de broeders herbevestigd mag worden in het ambt. En geeft u, Heere, dat wanneer er veel door hem en door zijn vrouw en de kinderen heen zou gaan, Zij toch ook de ogen mogen slaan op u die in de hemelen woont, om hulp en gunst en nooddruft te begeren. Dat bidden we u ook voor de andere ambtsbroeders. Dat bidden we u, Heere, voor degene die in het verleden in het ambt mochten dienen. Voor degene die wellicht ook de begeerte kennen om in het ambt te dienen. Gedenken ieder. Heere, ontfermt u zich zo over ons allen. Zie een gunst op ons neer. Doe niet met ons naar onze zonden, Heere, want bij ons zijn de puinhopen die ons moeten aanklagen en die spreken van onze schuld en van het verwoestende spoor dat de zonde, onze zonde, trekt in mensenlevens en in deze wereld. Maar Heere, denk in uw toorn nog aan uw ontfermingen, die toch vele zijn, en hoor ons en verleen ons genadig uw zegen om Christus wil. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 74ste psalm, het 2e, 7e en 12e vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. En wat er verder volgt in vers 2 en ook het 7e en 12e vers van psalm 74... Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 23, het eerste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om noodruf te begeren. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 123, na de prediking. Mag ik, gemeente, de preek van deze morgen beginnen met twee vragen. De eerste vraag, het is ook de titel van een van de boekjes van de bekende Engelse bisschop Ryle. Bid u wel. Bid u wel. Bid jij wel. Want er is zo heel veel wat een mens van het gebed kan afhouden. Allerlei drukke bezigheden, de zorgen en de vreugden van het aardse leven. Moedeloze gedachten, bidden helpt toch niet. Bid u wel. Wanneer was het dat je voor het laatst een plaats zocht in de eenzaamheid om het aangezicht van de Heere te zoeken in het gebed? Wanneer was het dat je voor het laatst op je kamer je knieën boog en tot de Heere bad? Bid u wel. En de tweede vraag, hoe bid u? Hoe bid jij? Is dat een gebed in het wilde weg? Of is dat een gebed bij het geopende woord van God? Want de meest krachtige gebeden die we in de Bijbel vinden, zijn gebeden bij het geopende woord van God. Nee, dat betekent niet altijd dat de Bijbel letterlijk open ligt. Maar dat betekent wel dat een bidder dan een beroep doet op wat God in zijn woord gezegd heeft. U komt dat bijvoorbeeld tegen in Daniël 9. Dat indrukwekkende, dat ontroerende gebed. Daniël doet een beroep op de beloften en op de woorden van God. En u komt het ook tegen in de psalm die vanmorgen voor ons ligt. We hopen er met de hulp van de Heere over na te denken. En we schrijven bij de woorden van onze tekst een gebed tot God van de hemel. Een gebed tot God van de hemel. Onze tekst vraagt de aandacht voor drie dingen. Allereerst voor de ogen van de dichter. Want vers 1 zegt, ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. In de tweede plaats, voor de hand van de meester. Vers 2, zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouwen. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God. En ten derde, op het hart van de Heere. Want het slot van de tekst luidt, totdat Hij ons genadig zij. Dus het oog van de dichter, de hand van de meester en het hart van de Heere. Psalm 123 is onmiskenbaar een gebed, een kort gebed. De psalm telt maar 4 versen. Een afgebroken gebed zouden we ook kunnen zeggen. Want als u de psalm leest, dan lijkt het na het 4e vers alsof dat gebed in één keer afbreekt. Misschien dat dat iets verraadt van de nood waarin de psalmdichter zich bevindt. Want als een mens in de nood is, dan zijn zijn gebeden nog wel eens afgebroken gebeden. Half afgemaakte zinnen, dat komt u in de Bijbel ook tegen. Wie de dichter van Psalm 123 precies geweest is, weten we niet. Maar de meeste uitleggers denken dat deze psalm geschreven is in de tijd van de ballingschap. Of, en dat is misschien nog wel waarschijnlijker, direct na de ballingschap. U weet dat het volk van Juda, net zoals het volk van de 10 stammen, op een bepaald moment in ballingschap is weggevoerd. En 70 jaren in de vreemde heeft moeten verkeren. En toen heeft de Heer het mogelijk gemaakt dat de ballingen vanuit Babel weer terug mochten gaan naar het land van de belofte, naar de stad Jeruzalem. En dan zijn er verschillenden die de terugreis, een gevaarlijke reis, een moeilijke reis, toch ondernemen. En die na een lange reis aankomen in Jeruzalem. En naar alle waarschijnlijkheid is onder die teruggekeerde ballingen ook de dichter van deze psalm geweest. De dichter van psalm 123. Probeert u zich even in die teruggekeerde ballingen en in de dichter van deze psalm te verplaatsen. Want wat zou het oog van zo'n teruggekeerde balling nu gezien hebben? Dat kunnen we eigenlijk zeggen in één woord. Puinhopen. Want de stad Jeruzalem lag aan puin. De huizen, de muren, de tempel, het was één grote ruïne. Puinhopen. Ziet u in gedachten die teruggekeerde ballingen staan, hun ogen gericht op de puinhopen van Jeruzalem. En als u goed luistert, dan hoort u de puinhopen spreken. Die puinhopen, ze spreken van de schuld van het volk en van het welverdiende oordeel van God. Het is alsof al die afgebroken stenen het zeggen. Het is vanwege de schuld van het volk dat de stad verwoest is en dat de Israëlieten zijn weggevoerd. De Heere is gekomen met zijn rechtvaardig oordeel. Puinhopen. Dat is wat de ogen van de dichter hebben gezien. En dan komt er nog iets bij, iets wat u ook in de psalm leest. Want dan horen de oren van die teruggekeerde ballingen ook spotwoorden. Dat zegt het derde en ook het vierde vers van psalm 123. Wij zijn de verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, de spot der weeldigen, de verachting van de hoovaardigen, van de trotsen. Kijk, toen die teruggekeerde ballingen daar stonden, toen waren er ook andere en enkele namen zijn ons in de schriftlezing genoemd. We hebben gehoord van Tobia en van Gesem en van Sambalat, heidense of halfheidense mensen die de Israëlieten bespotten en die zeiden, waar is nu uw God? Ziet u niet wat voor een hopeloze zaak het is? Enkel puinhopen. Kijk, dat zijn de omstandigheden waarin de dichter van psalm 123 zich naar alle waarschijnlijkheid bevindt. Puinhopen die hem aanklagen en die tegen hem getuigen. En spotwoorden die hem ontmoedigen. En wat de dichter dan toch mag doen, dat is zijn ogen van die omstandigheden aftrekken, van die puinhopen aftrekken en zijn oog richten tot God die in de hemel woont. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Het is alsof de dichter het zegt. Heren, de puinhopen, ze klagen me aan en ze spreken van mijn schuld en ze spreken van uw welverdiende oordeel. En de spotwoorden, ze beroven me van alle moed en van alle verwachting van mezelf. En in mij is geen kracht, maar Heere, mijn ogen zijn op U. Op U die in de hemel woont. En dan moeten we even nadenken over die uitdrukking die in de hemelen zit. Want waarom staat dat er nu zo hier? Wel, dat staat er, u kunt dat ook in de kanttekening lezen, dat staat er niet alleen, of dat staat er niet, moet ik zeggen, om duidelijk te maken dat God alleen in de hemelen is. Want God is een geest en Hij is als zodanig overal. Hij is in de hemel en Hij is op de aarde. Maar die uitdrukking, God die in de hemelen zit of troont, dat is een uitdrukking die vooral aandacht vraagt voor de almacht van God. En voor de alwetendheid van God. Heere, U kunt alles. En U weet alles. Kijk, dat mag die dichter hier doen. En daarom is die dichter te midden van alle puinhopen toch geen ongelukkige man. Want is dat menselijk gesproken wel voor onbegonnen werk? Maar hij mag zeggen, Heere, U weet alles. En U weet van die puinhopen. En U weet van mijn krachten die weinig zijn. En U weet van de aanklachten en van de spotwoorden. Maar, Heere, mijn ogen zijn op U. De almachtige God die in de hemel woont en troont. Wat is het nodig om vanuit uw leven zo omhoog te zien? Want, geliefde gemeente, wat is ons leven eigenlijk? Als de Heere vanuit de hemel op ons leven neerziet, wat is ons leven eigenlijk? Het zou kunnen zijn dat hier vanmorgen mensen onder ons zijn die moeten zeggen, mijn leven is ook naar het uitwendige eigenlijk één puinhoop, één ruïne. Misschien nog een ruïne met een muur erom, zodat een ander mens het niet ziet, maar toch een ruïne. Maar het zou ook kunnen zijn dat er vanmorgen mensen onder ons zijn die alles keurig op orde hebben. Heel het leven netjes op orde. Maar als de Heere vanuit de hemel neerziet op deze aarde en Hij ziet de mens die Hij geschapen heeft, dan ziet Hij puinhopen. Dan ziet Hij het spoor van verwoesting dat de zonde getrokken heeft door u en door jou en door mijn leven. Dan ziet Hij zijn eigen beeld aan scherven liggen. Puinhopen. Kijk, en dat zijn puinhopen waarachter wij ons niet kunnen verschuilen. Maar dat zijn puinhopen die ons aanklagen en die zeggen, dat is mensenkind uw schuld. En de Heere, Hij werkt erop aan dat een mens gaat zeggen, Heere, die puinhopen, dat zijn de puinhopen van mijn schuld en van mijn zonde. Maar wat is het nodig om nu vanaf de puinhopen van ons aardse bestaan, nou heb je misschien een goede baan en een goed inkomen en een mooi huis en een gezin waarin alles goed gaat, maar wat is het nodig om de ogen te richten op een God die alles weet en alles kan. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen woont. Wat is het nodig, broeders? En misschien mag ik deze morgen heel bijzonder de broeder die bevestigd staat te worden, herbevestigd staat te worden aanspreken. Wat is het nodig dat we in de ambtelijke dienst ook deze gestalte kennen? De gestalte van de dichter die zijn ogen mocht opheffen omhoog naar een God die alle dingen weet. Naar een God die bij machten is om te geven wat nodig is. Om zo ons ambtswerk te mogen verrichten. Om alles steeds ook biddend voor de Heere neer te leggen. Heere, u weet alle dingen. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. U bent de God die in de hemelen woont. Bij ons zijn de puinhopen. Maar Heere, schenkt u ons toch wat nodig is. Het oog van de dichter. Maar in de tweede plaats letten we ook op de hand van de meester. Want wanneer de dichter zijn ogen opheft naar omhoog, naar de God die in de hemel woont, dan vergelijkt hij dat opheffen van zijn ogen met het zien van de knechten op de hand van hun heren en het zien van de dienstmaagd op de hand van hun vrouwen, van hun meesteres. Zo staat het in vers 2. Dat zijn woorden die klinken heel bekend in onze oren, die hebben wij heel vaak gehoord. Maar wat wil die uitdrukking nu precies zeggen? Als we daar vanmorgen even over nadenken, ja, dan moeten we eigenlijk de vraag stellen, wanneer zag een dienstknecht in de tijd van de Bijbel nu op de hand van zijn meester? Waarom zag een dienstmaagd nu op de hand van haar vrouwen, van haar meesteres? Waarom was dat? In welke situatie was dat? Nou, daar zouden verschillende dingen over te zeggen zijn. Zo'n dienstknecht zag op de hand van zijn meester allereerst omdat dat een gebiedende hand was. Een hand die bevelen gaf. Die wenkte. Die wees. Die aanwijzingen schonk. En stelt u zich knechten voor rondom de troon van een koning of van een meester, die daar stonden en stonden te wachten totdat de hand van de meester hen wenkte, totdat de hand van de meester aanwijzingen aan hen gaf. Ingespannen was het oog van de knecht gericht op de gebiedende hand van de meester. En wanneer zo'n knecht keek naar de hand van zijn meester, dan lag daar eigenlijk het gebed in: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het eerste wat de dichter van de psalm hier bedoelt met die vergelijking. De houding: Heere, welke weg wijst u? Heere, wat is uw wil in mijn leven? Mijn ogen zijn op de hand van de Heere. En u begrijpt, dan is dat niet letterlijk zo geweest. En dan kunnen wij dat ook letterlijk niet zo doen. Zien op de hand van de Heere. Maar dan betekent dat wel een leven heel dicht bij het woord van God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Als we dat vragen en als we dat bidden, dan vraagt dat ook om een leven bij het woord van God. Heere, welke weg wijst u in uw woord aan? Maar die hand was niet alleen een gebiedende hand. Die hand was ook een zorgende hand. Want in de tijd van de Bijbel was het ook zo dat de meester vanuit zijn hand het brood aan zijn knechten, aan zijn dienaren deelde. Hij zorgde. En de meesteres, ze gaf wat nodig was aan haar dienstmeisjes. En dat is ook, en dat is het tweede wat de dichter bedoelt met die vergelijking. Zoals een knecht ziet op de hand van de Heere wanneer die brood deelt en geeft wat nodig is. Zo zie ik in diepe afhankelijkheid op uw hand, Heere, om uit uw hand te ontvangen wat ik niet missen kan en wat ik nodig heb. Gij ontsluit uw hand ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. De zorgende hand van God. Dus een gebiedende hand, een zorgende hand. Ja, en dan ligt er nog wel iets in die vergelijking. Want de hand van de meester was soms ook, en dat is zeker iets wat meespreekt op de achtergrond van deze psalm, de hand van de meester was soms ook een kastijdende hand. Het was wel eens nodig dat de meester zijn dienstknecht strafte. Of dat de meesteres het dienstmeisje strafte. En dan was die hand de kastijdende hand. En als zo'n dienstknecht dan slagen ontving, dan waren zijn betraande ogen gericht op de hand van zijn meester. En dan lag er in die blik eigenlijk het gebed: sla mij met medelijden. Sla mij met mate. Wees me toch genadig. De kastijdende hand van de meester. Kijk, de Heere heeft een gebiedende hand. En de Heere heeft een zorgende hand. Maar de Heere heeft juist in het leven van zijn kinderen ook een kastijdende hand. De Hebreeën schrijver schrijft daar heel duidelijk en heel indringend over. Hoe Gods kinderen in hun leven te maken krijgen met tegenslag. En dat kan in allerlei vormen en in allerlei moeite. Zichtbaar of meer onzichtbaar. Maar met de kastijdende hand van God. De Heere kastijdt een iegelijke zoon die hij lief heeft. En weet u wat ons hart nu zegt, wanneer die slagen komen, ook de kastijdingen van de Heere komen? Oh, dan is ons hart zo geneigd om onder die slagen vandaan te kruipen. Om ook de Heere niet in zijn recht te laten. Maar als het geloof er mag zijn, dan ziet het oog op die kastijdende hand van de Heere. En dan is het gebed: Heere, sla mij met medelijden. Als u slaat, geeft u me dan ook de kracht om het te dragen. En meer nog, laat me uw liefde daar toch in proeven. Ben u wel eens van die mensen tegengekomen? Mensen die misschien geslagen werden. Niet door het leven. Dat moeten wij eigenlijk maar nooit zeggen. Want dat is misschien wel helemaal geen Bijbelse uitdrukking. Mensen die ook na ontvangen genade geslagen werden in dit leven door de Heere. Maar bij wie het, wanneer je er met hen over spreken ging, toch zo was dat het hen meer aan de Heere verbond. Dat er toch iets was van het zien op de kastijdingen van de Heere die voortkomen uit zijn liefde. Kort geleden was ik nog bij iemand helemaal aan de andere kant van het land. Een man die door Gods genade werd opgezocht. Maar daarna ook met de ene na de andere slag in zijn leven bezocht werd. En toen spraken we daarover en hij zei: maar ik had het nodig, want de Heere heeft met iedere slag die hij me gegeven heeft, mij naar zich toegeslagen en toegetrokken. En in de slagen was toch zijn liefde. Sla mij met medelijden. Wel, en dan nog één facet van de betekenis van de hand van de dichter. Dat was dus een gebiedende hand, de hand van de meester. Dat was een gebiedende hand, dat is een zorgende hand, dat is een kastijdende hand. Maar dat is En ook dat hebben we, gemeente, vanuit het geheel van het woord van God te bedenken. En dat hebben we ook te zien. Het was ook een zegenende hand. Een verzorgende hand, jazeker, maar ook een zegenende hand. En dat is iets wat juist zijn betekenis krijgt wanneer we zien in deze psalm dat de dichter vanuit het beeld, vanuit het voorbeeld van een slaaf die ziet op de hand van zijn meester, gaat wijzen naar de Heer Jezus Christus en God die in de hemel woont. Hoe is die God die in de hemelen zit, in de hemelen aanwezig? Toch heel bijzonder ook, en dat hebben we afgelopen donderdag gehoord, als de zegenende hoge priester. Als de zegenende God in zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Wel, zo kleurt de dichter eigenlijk zijn gebed in. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. Hoe? Om uw zorg te ontvangen. Om uw aanwijzingen te ontvangen. Om, ja, hoe moeilijk dat ook is. Maar toch om ook uw kastijdingen te ontvangen. Om uiteindelijk uw zegen te ontvangen. Kent u, gemeente, dit gebed? Waar zijn onze ogen op gericht? Waar zijn uw ogen op gericht? Waar zijn, jonge vrienden, jullie ogen op gericht? Zijn ze gericht op de omstandigheden? Zijn ze gericht op je eigen handen? Of zijn ze gericht op de handen van God en de handen van Christus? Heb je de Heere nodig in de zorg voor je leven? Ook in de heel gewone dingen. Heere, schenkt u toch voedsel? Heere, schenkt u toch werk? Heere, schenkt u toch inkomen? Heere, schenkt u toch gezondheid? Schenkt u kracht om de ziekte te dragen? Schenkt u herstel van ziekte? Heere, geeft u wat nodig is in ons gezin. Geeft u wat nodig is in mijn eenzaamheid. Geeft u wat nodig is in ons huwelijk wanneer we op het punt staan om te trouwen of al zo lang getrouwd zijn. Zijn je ogen, zijn uw ogen op God in de hemel geslagen? Om zijn zorg. Zijn onze ogen geslagen op God, omdat zijn hand ook een gebiedende hand is? En is er in ons hart de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Wat zegt uw woord, Heere? Mag ik in mijn leven geen stap zetten dan alleen in gehoorzaamheid aan u? En als de slagen komen, Heere, wilt u die slagen toch heiligen? Zijn onze ogen dan gericht op God in de hemel? Zijn onze ogen gericht op doorboorde middelaarshanden? Want dat zijn ten diepste de handen waar het in onze tekst over gaat. Handen die Christus wilde laten nagelen aan het kruis. En handen die juist daarom een vloekwaardig mens kunnen zegenen. En is die houding, broeders, ook niet nodig in de ambtelijke dienst? Wanneer u straks herbevestigd wordt en het ambt opnieuw op u krijgt, ach, dan zijn er verschillende dingen die bij dat ambt horen. Het is goed om dat ook in een dienst als deze even kort te noemen en te overdenken. Maar dan is een van de dingen, een van de eerste dingen toch wel, voor ons als ambtsdragers, als diakenen, als ouderlingen of als dienaar van het woord, dan is het eerste toch wel dat we gedurig een plaats zoeken in de binnenkamer. En dat we het woord van God lezen, onderzoeken en overleggen en bidden. Dat is het eerste. Dat is het belangrijkste ook in de ambtelijke dienst. Dat we bedelend gevonden mogen worden aan de troon van die grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus. En dat we dan om alles aan Hem zullen vragen, om zorg vanuit zijn zorgende handen. Ook wanneer we voor ambtelijk werk onderweg moeten en thuis een gezin achterlaten. Om aanwijzing vanuit zijn woord, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou, om te zien op zijn aanwijzende en gebiedende handen. Om boven alles ook te vragen om zijn werk, want zijn hand is ook een krachtige hand. Zijn hand is een hand die het ambtswerk dat wij doen met alle gebrekken en alle tekort van onze kant zegenen kan. Maar mag er nu zo omhoog gezien worden bij dat eerste, het zoeken van het aangezicht van de Heer in het gebed en het luisteren naar zijn woord. Ja, en dan is er nog iets wat natuurlijk een belangrijk aspect is van het ambtelijke werk, en dat is het afleggen van bezoeken. Maar wat is het nodig, broeders? En ik preek ook tegen mezelf vanmorgen, wat is het nodig dat we voor ieder bezoek deze gestalte kennen van de dichter van Psalm 123. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Heere, wat ik niet heb, schenk het toch. Wat ik zo nodig heb, onthoud het me niet. Schenk uw genade, schenk uw werk, zegen ons ambtelijke werk. En dan het derde, om niet meer te noemen, het vergaderen. In de vergadering van de diaconie en van de kerkenraad in bredere zin, wat is het nodig dat we ook, voordat we naar de vergadering toe gaan, onze knieën buigen, onze ogen tot God in de hemel heffen, om vragen om zijn gunst, om zijn genade. Geliefde gemeente, wanneer er een ambtsdrager herbevestigd wordt, dan ligt daarin ook een aansporing naar ons allen toe. Want wat moet er in het midden van de gemeente ook veel gebed zijn voor het ambtelijke werk. Heere, geeft u toch wijsheid en geeft u toch kracht en geeft u wat nodig is. En stel dat ambtelijke werk tot zegen in het midden van de gemeente, op de bezoeken en in de vergaderingen. Wat zou het een zegen zijn als er velen zijn in de gemeente van Rotterdam-Kralingen, die ook wanneer de kerkenraad vergadert aanstaande dinsdag, en wanneer de broeders op bezoek gaan, hun ogen opheffen tot God die in de hemel is. De hand van de Meester, dat was onze tweede gedachte. Ja, en dan zegt onze tekst heel kort nog iets aan het slot van vers 2 over het hart van de Heere. Want als de dichter nu zo bidt, met zijn voeten op de puinhopen, met de spotwoorden in zijn oren, maar met de ogen ten hemel geslagen. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Hoe lang bidt die dichter dan? Hoe lang bidt u eigenlijk? Nee, met lang bidden verdien je de zaligheid niet. Maar toch een keer deze vraag vanuit onze tekst. Hoe lang bidt de dichter? 5 minuten? 2 minuten? Totdat hij een goed gevoel krijgt? Ik lees iets anders. De dichter bidt tot dat hij ons genadig zij. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Dat zijn gemeente woorden waar ontzaglijk veel in ligt. Een paar woorden maar. Maar dat zijn woorden waarin een intense verwachting doorklinkt en doortrilt. Want deze dichter, hij mag geloof oefenen. Er zal een moment aanbreken dat God genadig is. Er staat niet, wij heffen onze ogen op of God ons genadig zal zijn, maar er staat totdat God ons genadig zal zijn. Daar klinkt verwachting in door. Daar klinkt hoop in door. Waar had de dichter dat vandaan? Wel, dat heeft hij ontleend aan de zegenende handen van de hoge priester en aan de zegenende handen van God. Want dan wijs ik met u nog even terug naar die preek van afgelopen donderdag. Die preek die ging over de zegen die de Heer Jezus Christus op de zijnen legt. Dat was een drievoudige zegen, heb ik toen gezegd. De zegen van Gods bewaring. En daar doet de dichter in de 121ste psalm een beroep op. Dat is de psalm van de bewaring. En dat was de zegen van de vrede. En daar doet de dichter van de 122ste psalm een beroep op. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. En dat was de zegen van de genade. En daar doet de dichter van de 123ste psalm een beroep op. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. Dat is een gebed bij het geopende woord van God. Dat is een gebed waarbij je jezelf moet aanklagen en moet zeggen, o Heere, die puinhopen zijn mijn puinhopen. Dat is mijn schuld. Maar Heere, u bent toch genadig. En u hebt het toch gezegd dat u uw genade schenken wil. Daar klinkt hoop, daar klinkt verwachting in door. Daar klinkt ook ootmoed in door. Dat is ook iets wat het echte gebed kenmerkt, ootmoed. Totdat Hij ons genadig zij. Daar zit een spanning in. Ik laat u niet gaan tenzij Gij mij zegent. Maar daar ligt toch ook in opgesloten, Heere. Als het nou nog lang duurt, dan doet u geen onrecht. Want wanneer u genade geeft, dan zal het alleen genade zijn. Daarin klinkt het erkennen van de Heere in zijn genade en in zijn vrijmacht. Probeert u dat, gemeente, altijd heel duidelijk te onderscheiden. En probeert u daarin ook altijd met twee woorden te spreken en op twee manieren te denken. Kijk, als de Heere nu tot een mensenkind komt en hij eist van een zondaar bekering, dan eist hij dat... Nee, dan eist hij dat niet op het moment dat het u een keer uitkomt. Dan zegt de Heere niet, ik vraag om bekering en doe dat maar totdat het voor u, totdat het voor jou de tijd is. Dat u daar lust in krijgt en dat u dat wil doen. De Heere zegt, heden. Zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Dat is de ene kant. De oproep, de dringende oproep tot bekering, mag van onze kant geen uitstel leiden. Dat is het ene. Maar terwijl God als een God die recht heeft op de gehoorzaamheid van mensen, mag zeggen... En ik eis, mensenkind, dat u zich nu bekeert. En dan handhaaft God de eis vanuit het paradijs. Daarom vraagt de Heere ook iets wat een mens door de zonde niet meer kan, maar wat de Heere toch met recht mag vragen. en mag eisen. Kijk maar, al mag God dat in zijn recht vragen. En al zijn wij het hem ook schuldig. Daarom is het nog niet zo dat een mens op precies dezelfde manier kan zeggen. En Heere, nu eis ik van u dat u mij bekeert. Nu eis ik van u dat u me nu bekeert. Het is iets anders dat je dat wel dringend vragen mag. Het is iets anders dat je dat wel aanhoudend vragen mag. Het is iets anders dat we wel dringend ernst maken met de oproep tot bekering. En dat we de Heere zoeken in zijn woord en in het gebed en in de middelen die de Heere geeft. Onder het gepredikte woord. Maar het is iets anders dat we de Heere gaan dwingen op een rechthebbende en een onheilige manier. Een heilig aanhouden mag er zijn. Een heilig dringen mag er zijn, Heere. Ik kan niet meer zonder u. Zou u toch in mijn leven willen komen? Zou u toch tot mijn hart willen spreken? Zou u de hemelen willen scheuren, waar die hemelen naar recht voor mij gesloten moeten zijn? Heere, wees mij, en dan zijn we bij het woord van onze tekst, wees mij genadig. En wat is genade? Dat is datgene wat een mensenkind niet verdiend heeft. Dat is datgene wat een mens zich onwaardig heeft gemaakt. Dat is datgene wat de Heere een mens niet geven hoeft. En wat ik toch nodig heb, Heere, schenk me toch wat ik niet verdiend heb. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. Wel, dat is wat de dichter hier bidt, totdat hij ons genadig zij. En zo ligt er in deze psalm, in een dienst van bevestiging, maar ook in een prediking die gericht is tot heel de gemeente, een dringende aansporing om de Heere heilig lastig te vallen. Om zijn genade, om zijn zegen, om wat nodig is, om wat niet gemist kan worden, om zijn onderwijs, ja, om alles wat bij hem te verkrijgen is, bij die God die in de hemel woont, bij die God die als de drieënige op zijn troon zit, de Vader als de bron van zegen. En de Zoon als de verdiener van de zegen met zijn doorboorde handen. En de Heilige Geest als de toepasser en de uitdeler van die zegen. Want alleen die zegen maakt rijk. Amen. Wij willen nu overgaan tot de herbevestiging van broeder Van Voorden in het ambt van diaken en lezen in verband daarmee het formulier. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder Van Voorden, die tot de dienst van het diakenschap deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder Van Voorden, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der diakenen. Aangaande diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. Het elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinten 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u nu verzoeken van uw zitplaats op te staan. Ten einde dan, geliefde broeder Van Voorden, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijdedienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen in de bediening der armen, en ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord? De almogende God en Vader geven u zijn genade dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Enkele persoonlijke woorden nog, broeder Van Voorden. Het is een plechtig moment waarop u hier mag staan en uw belofte, die toch niet minder is dan een eed, omdat het een belofte is die uitgesproken wordt in een openbare eredienst voor het aangezicht van de Heere, mag geven. En de Heere geven u dat u die belofte, die eed, mag hebben afgelegd in biddend opzien tot de Heere. In diezelfde houding als waarin de dichter van de 123ste psalm zich bevond. Wel met al datgene wat tegen hem getuigde. En wat hebben we als ambtsdragers op dat punt ook allemaal maar bij onszelf te blijven. Ik bij mezelf en ieder bij zichzelf. O, dan is er zoveel waarover we ons te verootmoedigen hebben voor het aangezicht van de heilige God die in de hemel woont. Maar dan toch ook opziend tot diezelfde God, om hulp, gunst en noodruft te vragen, ja, om zijn genade te vragen. Het is zo dat u herbevestigd wordt, dat betekent ook dat u hebt kennis gemaakt met het ambtelijke werk, het werk van diaken. U weet ook wat dat inhoudt. En als ik nu iets u zou mogen toewensen, dan is het wel, ja, datgene wat die diaken die we aantreffen in het Nieuwe Testament mocht ontvangen. Het is eigenlijk een diaken die zijn oog gericht mocht houden op God, op Christus in de hemel, Stefanus. En als ik u iets zou willen meegeven, dan is het om die geschiedenis van Stefanus in zijn breedte, in zijn lengte, nog eens te lezen de komende dagen en te overdenken, want daar ligt veel in. De God van Stefanus, zij uw God. En de Heere geven dat u mag dienen zoals een Stefanus mocht dienen. Dan heeft het ons veel te zeggen wat voor woord hij sprak. Een eerlijk woord. Een woord van wet en evangelie. En door de omstandigheden was het bij Stefanus zelfs zo dat hij aan het evangelie niet eens toekwam. Als u zijn reden leest, dan ontdekken we dat het was een woord waaronder de harten van de mensen die zich onder zijn gehoor bevonden bersten, staat er. Zoveel vijandschap kwam erop en dat wensen we elkaar natuurlijk niet toe. Maar wel dat we eerlijk mogen omgaan met de zielen van mensen. De eerlijkheid, het woord van Stefanus, maar ook de genade die Stefanus ten deel viel, want hij was een man vol van de Heilige Geest en van geloof. En het was die Stefanus die te midden van zijn ambtelijke werk en ook aan het einde van zijn ambtelijke werk, en laat duidelijk zijn, het is onze wens dat u nog lang dienen mag in het ambt, maar het was toch zo dat Stefanus zo aan het einde van zijn ambtelijke dienst mocht zien op een geopende hemel en Christus mocht zien. En de Heere geven die genade. Die genade die ook in het voorgeslacht gewerkt is. Juist de God van Stefanus. De God van de geopende hemel. Hij schenke zijn zegen en hij geven ook dat gebed van de 24ste, van de 74ste psalm. Heere, denk aan uw trouw. Voorheen aan ons betoond. En zo geven de Heere dat u uw ambtelijk werk mag doen, ook heel praktisch als diaken in datgene wat ons vanuit het formulier is voorgehouden. En ook ten dienste van de gemeente. De Heere zei uw vrouw, kinderen, nabij. Jullie zullen je vader misschien ook wat meer moeten missen voor het ambtelijk werk, al zijn jullie dat ook gewend. Maar laat het maar zo zijn dat je ook je knieën mag buigen wanneer jullie vader naar de vergadering gaat of op bezoek gaat en vraagt, Heere, geef hem ook wat nodig is. En wilt u onze gemeente ook door zijn ambtelijk werk bouwen? Want de Heere zei de andere broeders nabij en goed in hun verschillende omstandigheden en ons gemeente ook als gemeente. Laten we deze dienaar, deze diaken, en diaken betekent letterlijk dienaar, ook mogen ontvangen uit de hand van de Heere. Zoals het formulier en het vervolg van het formulier dat ook zegt, en ik lees u dat eerst voordat we onze broeder gaan toezingen. Zo wees dan vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, een goede voorganger zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. En aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze broeder als een dienstknecht Gods. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mildelijk, en deel gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest, en gedraag u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen, en murmureert niet, volg Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mee te delen aan degene die nood heeft. Dit doende zult ge van de Heere ontvangen, het loon der gerechtigheid. Voordat wij nog met dankzegging besluiten, willen wij onze broeder staande toezingen. Derde vers van de morgenzang, en dat enigszins gewijzigd, dat hij zijn ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichtte tot uw eer, dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidt en in hem woon. Derde van de morgenzang. Zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Laat ons bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, en die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk, zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is van Psalm 102, het negende vers. Psalm 102, vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.